Joris, je hebt zo nog eens even een grondig opzoekingswerkje gedaan, hè?
Oké, ja. Dus de aanleiding is een rapport dat ondertussen al 3 maanden geleden gepubliceerd is. Meer dan bijna vier maanden. Controleverslag bij de 6e financiële voortgangsrapportage van Toekomstverbond. Dus Oosterweel. Van 24 maart 2026. En ja, wij zien toch regelmatig dingen passeren, persberichten van Ringland, die dan ja, eigenlijk veel hebben over een stuk, maar eigenlijk maar over een klein stuk van het Oosterweel, namelijk al die leefbaarheidsprojecten. En dat is heel belangrijk dat ze daarmee bezig zijn en dat opvolgen. Maar dit gaat eigenlijk over het project als geheel en de deelprojecten, waaruit dat bestaat. En dus ieder jaar... En ik heb het nog eens gecheckt, want ik dacht nu, ik wist zelfs niet zo'n verslag. Is dat iedere 3 maanden? Is dat iedere 6 maanden? Nee, dat is 1 keer per jaar. Dus het feit dat ik 3 maanden te laat ben, is nog geen ramp. Want het volgende is maar over 9 maanden. En eigenlijk is het dus de overheid zelf die een verslag doet. En is het het Rekenhof dat dan een controle doet daarop. Dus Rekenhof, dus vooral over de financiën. Ik heb geprobeerd de cijfers niet allemaal te vermelden, maar er moeten toch... we moeten er toch een aantal vermelden, want je moet toch ongeveer weten wat is belangrijk, wat is minder belangrijk als het over geld gaat. Hè. Een van de dingen die ik veel ga laten vallen, zinnetjes, is daarover later meer. Omdat er dus ik ga soms iets vermelden, maar op dat punt nog niet helemaal in detail erover gaan.
Ah, maar dus dat betekent niet dat de overheid daarover later meer gaat?
Nee, ik daarover later meer. Okay. Want ik denk, ik heb dat eigenlijk... Om dat gewoon nooit losse vuist te doen. Ik heb het allemaal een beetje neergeschreven van wat er vermeld wordt. Eigenlijk is dat verslag van het origineel verslag van de overheid zelf heb ik niet gelezen. Alleen dat controleverslag. Dat valt eigenlijk mee. Dat is nog geen 40 bladzijden. Maar dat bevat natuurlijk... Dat schrijft over dat verslag van de overheid. Dus je moet daar een beetje tussen de lijnen doorlezen en zo. Hè. En dus de achtergrond. Het Vlaams parlement gaf het Rekenhof... de opdracht de informatiekwaliteit van de voortgangsrapportages van de Vlaamse overheid te beoordelen. Zo wordt het geformuleerd.
Ja. Ah, de kwaliteit van het rapport.
Ja. Ah, ja, het is het Rekenhof. We moeten kijken of de rekeningen wel steekhouden. Ja. Ja.
Dat de dingen niet te veel worden opgeleukt of buiten context.
Voilà. Ja. Ja, ja, en daarover gaat dus veel van wat ik ga vertellen gaan. Hè. Want is men hier niet te optimistisch of te pessimistisch eventueel? Dat kan natuurlijk ook zijn, hè. Het controleverslag, zo stelt het verslag, moet worden samengelezen met de voortgangsrapportage van de Vlaamse regering. Dus, dat heb ik niet gedaan, voor alle eerlijkheid. Ik heb dus niet gelezen. Maar het is ook niet mogelijk, denk ik, want ik vond die voortgangsrapportage van de Vlaamse regering niet op de website. De laatste die ik vond op de website van het Vlaams parlement, dan misschien staat die elders, is van maart 24, 2 jaar oud. Dus vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werkdossiers enzovoort, Oosterweelverbinding Toekomstverbond, daar staan die verslagen, maar ik zie ze niet van dit jaar en vorig jaar. Maar bon, dat laat niet toe om die zaak wel, dus het controleverslag dan, van het Rekenhof, toch wel redelijk, dat die redelijk duidelijk is toch op een aantal punten. Hè. En voilà. En ze beginnen, ik hoop een beetje de gang van dat rapport, ze beginnen met de budgettaire context in het algemeen. Hè, zonder al te veel in detail te gaan. Die is weinig rooskleurig. Zelfs zonder Oosterweel slaagt de Vlaamse regering er niet in om in 2027 een begrotingsoverschot te bereiken. Dat is wel in de media geweest. We moeten 1,5 miljoen euro besparen. Je hebt het juist gehad over het onderwijs, ja, het openbaar vervoer enzovoort. Allee, we gaan niet in op al die details daarvan, maar op het einde van de dag is er een tekort. En dan de bruto geconsolideerde schuld, dat betekent dan waarschijnlijk alle schuld samen met de goeden en zo, van Vlaanderen stijgt van 42 miljard euro in 2024 naar 75 miljard euro in 2030.
Wat lief.
Ja, dus dat is toch redelijk veel geld.
Ah, in 2030. Ja, ja.
Nu is het 80 miljard ongeveer, want 2 jaar geleden was ze 75 miljard. Was ze 45 miljard. Dus in 2024 was het 42 miljard en in 2030 zal het 75 zijn. Maar dat is een stijging van 80%. Hè, natuurlijk de inflatie, maar toch, in 6 jaar, dat is meer dan de inflatie hopelijk. Hopelijk is de inflatie niet zo hoog. Dus van die 75 miljard zou 10 miljard eigenlijk alleen al toe te wijzen zijn aan Oosterweel. Dus, maar daarover later dus meer.
Ja. Ja.
Wat stelt dus het rapport van het Rekenhof? Het zal moeilijk zijn voor de Vlaamse regering om het toekomstverbond met schulden te financieren. Ja. En daarover gaat het... Of met extra schulden. Hè? Ja, want met andere woorden, bijkomende kosten moeten gecompenseerd worden door hogere ontvangsten of besparingen. Ja. En dan komen we bij het project zelf. Wat zijn die kosten? Het Rekenhof ziet 5 postenkosten in het toekomstverbond. Het toekomstverbond, dat akkoord van maart 2017 tussen de toen ja. actiegroepen, ja. dus Straten-Generaal Ademloos en Ringland, waar Ademloos die is opgegeven, die hebben geen website meer. Ja, die mensen zijn moe gestreden, waren ook niet meer van de jongste. De Wim dan natuurlijk, van Hees in eerste plaats.
Ja, en die hadden ook zoiets, of enfin, Wim had zoiets van, we komen nu op een punt dat we een compromis moeten sluiten. Je kunt het niet meer verder.
Ja, ja. Maar daarover later meer. Maar dus wat zijn de belangrijkste punten eigenlijk? En enerzijds is het de hoofdwerken. Dus dat is vooral het beton, dat is de tunnel. En de herhaling van de ring. Dat is waar het volgens de overheid allemaal over draait. En dat is het belangrijkste, dat is de essentie. Belangrijk punt is dat er wel, en ook voor de kosten, is dat er wel al rekening gehouden wordt met de onderbouw van de ring op rechteroever dan, om die leefbaarheidsprojecten mogelijk te maken. Dus de fundamenten, de funderingen, worden aangepast. Tweede punt... En dat is in dit verband met het Rekenhof-rapport heel belangrijk, zijn de overmachtsrisico's en PFAS-gerelateerde kosten. Dus je hebt het project zelf, en dan heb je kosten die eigenlijk niet voorzien waren. En dat is natuurlijk belangrijk, daarover later meer. Derde is de leefbaarheidsprojecten, dat is waarover Lingland constant aan het communiceren is. En waarover gaat dat dan? Dat is dan de herhaling van Noordkasteel, al die redelijke overkappingen. Ik zie hier, zonder al detail te gaan, stationsomgeving, luchtbal, bermenlandschap, kap, sportpaleis, schijnvallei, fietsnetwerk, stille bermen enzovoort, Loobroekpark, Knoop Noord, ringparken enzovoort enzovoort. Ja. 4, het haventracé. Wat was dat nu weer al?
Dat is lang geleden.
Ja. We hadden het Meccanotracé, maar dat is een beetje hetzelfde, maar dan een stuk ervan. Het Meccanotracé ging eigenlijk heel noorden van Antwerpen, die ring verder van Antwerpen liggen. En het haventracé is een stuk daarvan. Dus is eigenlijk een afsteek tussen de E313, dus richting naar het oosten op, en dan... De E19 richting Breda in het noorden, misschien ook verder naar de A12. Dus Ringland zegt daarover, volgens de toekomst... Wel, ik heb het hier een plannetje. Ja, dat de haventracé, dat is eigenlijk van door de snelweg Hasselt-Luik, daar doorsteken E19 en dan verder naar de A12 Bergen-op-Zoom. Dus...
Dat is dus om te zorgen dat mensen niet tot aan de stad rijden en dan de ring pakken.
Stuk, ja, voilà, ja. Exact, om de ring voor een stuk te ontlasten. Dus die A102, eigenlijk zijn daar in de gewestplannen van de jaren, voordat er sprake was van gewestplannen in de jaren 60, ging dat de grote ring worden, is dat stuk. Dus die afsteek, eigenlijk, 10 kilometer of meer van het centrum richting Hasselt, doorsteken naar de E19 richting Breda. Dat was eigenlijk al de plan in de jaren 60. En er is nog altijd een strook voorzien om die vrijgehouden te worden.
Oh, makkelijk.
Ja, toch voor een stuk. Dus, oké, dat zijn dus de 4.
Zie, maar dat volgt dan eigenlijk zo'n beetje de fortegordel.
Daar in het noorden, of dat dat langs die gordel passeert, weet ik nu niet. Maar het zal waarschijnlijk op die afstand zijn, misschien nog een beetje verder zelfs.
Ja, als ik denk aan cirkelbewegingen rond de stad heen, dan is dat zoiets. Ja.
Ja. Maar, dus natuurlijk, dat is het vierde punt van de dingen, van wat er in het toekomstverbond staat. Maar je zult zien, daarover later meer. Ja,
dat
is eigenlijk helemaal de focus niet meer. Maar bon. Maar het vijfde punt was de model shift. De model shift maatregels.
Oh ja.
Ja. Dus, maar nu, oké. Wat zijn de kosten voor elk van die posten? Wat zijn de kosten voor elk van die posten? Die hoofdwerken, dus de ring, de tunnel enzovoort. De tunnels dan op rechterover, heel erg van de ring. En de ondergrond, de funderingen, dat ze doen op een, dat ook al die overkappingen dan toch kunnen gebeuren. Daar zitten we nu aan 7,9 miljard, bijna 8 miljard daarvoor. Oké. En dan, punt 2, die onverwachte risico's, PFAS. En dat is toch ook wel veel, bijna 2,3 miljard. Dus 2,3 miljard, dat is bijna 30% van de kost van die hoofdwerken. Dat is toch veel. Daarover later meer.
Ik vraag me dan af wat dat is. Maar goed, daarover later meer.
PFAS en ander. Ik zal direct uitzeggen wat de PFAS weten we al voor een stuk natuurlijk. En de andere. Ik zal daar meer in detail over gaan. En dan leefbaarheidsprojecten. Eerste fase spreken ze dan. Want inderdaad, uiteindelijk is het de bedoeling om die kap zo dan echt nog verder door te zetten. 1,7 miljard. En dan het haventracé. Wat zou dat kosten? Ja, ergens tussen de 4 en de 16 miljard. Dat zijn ruwe schattingen.
Oh, ja. Heel ruw.
Ja, en het verschil van de factor 4 is afhankelijk van de variant die aangelegd zou worden. Ik denk bijvoorbeeld dat er sprake was over die strook daar, die doorsteek. Gaat dat helemaal ondertunneld worden of gaat dat bovengronds? Dat scheelt heel veel. Maar het feit dat natuurlijk... Daarover later meer. Ik ga er iets meer detail over
geven. Ja, even het eerste, even het overzicht. Hè?
Want daarna komt de vraag, waar gaat het geld van komen? Hè? Maar dus die modal shift. Vervoersregio Antwerpen. Geen raming beschikbaar. Dat is toch wel zeer bedenkelijk, hè? Want die modal shift die moest tegen 2030 gerealiseerd worden. Volgens dat er moest een routeplan.
Yep.
Er was een vervoersregio opgericht. Die ging een routeplan opstellen voor 2030. Dat was allemaal in 2017. We zijn nu 2026, we zijn 9 jaar later. Binnen 4 jaar moet het geïmplementeerd zijn. En het Rekenhof ziet geen cijfers in het verslag van de overheid over het toekomstverbond in verband met de modal shift.
Er zijn wel... dat is de provincie. De provincie heeft veel nieuwe fietsroutes, aangelegd. Maar dat valt buiten...
Daarover later meer.
Oké, okay, ja. Oké.
Okay. Er is wel een zekere modal shift. Misschien nu begin ik er al over meer te vertellen. Hè. Maar die is eerder ook dankzij dankzij de overheid. Vooral het fietsgebruik zit in de lift, hè. Door bijkomende files. Ik heb daar begin van het jaar iets over gedaan toen dat er de cijfers waren van de mobiliteit in Antwerpen. Dus ja, de fiets verbruikt het in de lift. Voor een stuk door de toenemende files. En door de ontwikkeling van elektrische fietsen. En ook wel een beetje door de aandacht van de fietsostrades, door de provincies. Dus toch op dat punt wel effectief toch ook een beetje de overheid. Maar ik heb verder eigenlijk geen weet van andere overheden die iets doen om die modal shift echt... Te gaan promoten.
Nee, dat moet zo'n beetje vanzelf komen. Zo. Ja. Behalve het openbaar vervoer afbouwen.
Voilà. En dus, zoals ik zei, dus die regioraad, hè, die al zo bezig zijn, zeert, dat is dan met de 30 gemeentes en zo, die in overleggingen gaan. Wie staat er aan het hoofd van die regioraad? Koenkennis. Ja. En dus dat routeplan 2030, ja, er is dus geen plan, dus er zijn ook geen uitgaven, hè, vandaar. We zien dus vooral, zoals hij zei, dus de minister van Mobiliteit die schrapt in het openbaar vervoer. Ik ben op die website geweest van het routeplan, dat bestaat dus. Of was het van de regioraad, routeplan 2030. En dat is een beetje een lachertje. Hè? Dus de zogezegd lopende projecten op die site, ja, dat is gewoon een samenraapsel van initiatieven die elders genomen zijn. Ja, dus... Zonder die routeplan 2030 ging er dan niets gebeuren. Ik denk dat die waarschijnlijk ook zouden zijn gebeuren. Er wordt zelfs verwezen naar het haventracé. Ja. Het haventracé, waarvan, daar kom ik direct op uit, die aanleg waarschijnlijk nooit gaat gebeuren. Ja. Maar zeker niet zal starten voor 2030. Dus hoe ga je nu verwijzen naar routeplan 2030? Verwijzen naar acties, lopend, niet die lopend zijn en ook niet gaan beginnen vooral het plan moet geïmplementeerd zijn. Dus... Geen plan eigenlijk, geen nood aan budget, een scheet in een netzak, is het gewoon Hans die zaak. Dus het Rekenhof die formuleert het vriendelijk. Het is onduidelijk welke projecten nog onder deze noemer zullen vallen. Ja? En dat op het moment dus dat driekwart van de rit al gereden is.
Uh-huh.
Ja. Nu, dus dat betekent al van de 5 punten, die 5e kunnen we eigenlijk al helemaal vergeten. Hè? Want ook budgetair, er zijn mobiliteitszaken die gebeuren. maar die vallen eigenlijk allemaal onder andere budgetten. Maar dus worden de kosten gefinancierd van die vier andere posten, dan de hoofdwerken, dus die de autostrade zo. En dat is simpel, via tol zal dat moeten betaald worden. Ja? Via tol. Jazeker, tol. En niet 100% duidelijk, maar waarschijnlijk ook via de Kennedy-tunnel. Maar daarover later meer.
Dus we gaan eigenlijk gewoon Rus Antigoon terug installeren.
Geef die tol.
Ja, ja, ja. En anders werd uw hand afgehakt. Hè. Dat is,
ja, dat was voor de tol.
Ja, ja. Die, er heeft waarschijnlijk ooit daar een of andere stam gezeten die schepen tegenhield. Hè. Dus, ja.
En die zitten nu in Iran.
Hé?
Tolheffing op de straat.
Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is wel hip tegenwoordig. Ja, ja, goed.
Ja. Het probleem is natuurlijk dat die tolgelden die gaan pas binnenvloeien als de werken klaar zijn.
Ah ja.
Ah, ja. Terwijl de aannemers, die moeten nu wel betaald worden. Dus er wordt geld geleend. Een obligatielening van 5,5 miljard en een tweede lening van 1,2 miljard. En er wordt ook 1,2 miljard eigen vermogen van de BAM gebruikt. En dat geld staat op de rekening van BAM. Nu, BAM, ik zeg BAM, want we hebben het altijd over Lantis. Maar het is hetzelfde. En formeel, Lantis is eigenlijk een marketingnaam volgens mij. Ik denk dat dat echt een marketingnaam is, dus, die in de communicatie gebruikt wordt. Maar als je de boeken van de Lantis wil, moet je op de Nationale Bank van België, kun je die opzoeken, maar dan moet je ze opzoeken, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.
Aha. Ja. Dus het is een soort PR-ding, want ja, BAM had op een moment toch niet meer zo'n toffe bijklank.
Ja, die naam was bezoedeld en ze hebben dan, ja. Zoals de partijen hun naam veranderen.
Ja.
Dus... Ja, die cijfers, dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar bon, we hebben al gezegd, het is 8 miljard zou dat kosten. Een obligatielening van 5 miljard, een andere lening van 1,2 miljard, enzovoort. Maar eigenlijk, om het zo simpel te maken, kun je het een beetje vergelijken met de aankoop van een woning of een huis of een appartement. Uw appartement gaat bijvoorbeeld 300.000 euro's kosten. En dan ga je lening aan, waarvan je maandelijks iets afbetaalt, van je loon. En ja, die autostrade hier, die werken en die tunnel, die zullen afbetaald worden met tolgelden, die eigenlijk de inkomsten zijn van degene die heeft betaald. Daarover later nog een beetje meer, over die detail daarvan. Want alles is in een financieel model gegoten. Dus daarover later meer. Tweede kostenpost, die overmachtsrisico's en PFAS-kosten. Dus 2,3 miljard. Ik ga straks terugkomen op wat dat ze nu eigenlijk zijn. Lange termijn staat er tolfinanciering en bijdrage, relanceplan en derde. Wat dat ook mag betekenen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar daar is ook een probleem dat die kosten ook nu wel moeten betaald worden natuurlijk, voor een stuk. En ja. Daarvoor wordt dus een bijkomende lening aangegaan van 1,7 miljard.
Nu, even de zaakjes, maar dan loop ik misschien op de zaken vooruit. Die problemen zijn veroorzaakt. Moeten die problemen dan niet opgelost worden en gefinancierd worden door de mensen die de problemen veroorzaakt hebben? Ja.
Daarover later meer.
Ja, 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 ja. Okay.
Maar het is natuurlijk een zeer belangrijk punt. En dat gebeurt ook, maar ik heb de cijfers over wat dus de kost is en wat dus zal gefinancierd worden door 3M. Dus daar heb ik wat cijfers over, ja. Ja.
Maar niet alles, want dat werkt me...
Daarover later meer. Ja, ja. Ik zal eerst, hoe wordt het gefinancierd?
Ja, ja. Ja.
En inderdaad, niet alles, want ja, de overheid gaat inderdaad een lening van bijna 1,7 miljard aan. En er wordt ook voor 300 miljoen op tolgelden gerekend. Wat tolgelden, ja. Welke tolgelden ligt er toch niet? Ja, toch wel. We hebben natuurlijk al de Liefkezoektunnel. Dus het staat er niet expliciet op, maar ik veronderstel dat dat de Liefkezoektunnelgelden zijn, die gaan ook gebruikt worden voor een stuk van die PFAS, 300 miljoen van de PFAS. Okay.
Ah ja, en waarom dan niet voor punt 1 en wel voor punt 2?
Wel... Ik denk dat de Liefkezoektunnelgelden nu al voor punt 1 gebruikt worden.
Ah, voilà.
Dus het detail van ja, wat van die hoeveel gelden enzovoort. Maar inderdaad, het is misschien voor een stuk vestzak, broekzak. Dus
ah,
ja, als je 300 miljoen van de tolgelden had, die kunnen dan niet voor punt 1 gebruikt worden, werken zelf. Goed punt, en dat daar wordt er verder niet in detail over ingegaan. Maar dus, ja, de Liefkezoektunnel, ja, maar dat is toch een andere tunnel. Ja, dat is een andere NV. Maar dat is weer een zoals BAM NV / Lantis, een naamloze vennootschap is van publiek recht, dus betekent eigenlijk een overheidsbedrijf. Is ook Liefkezoek, denk ik, overheid. Op een bepaald moment is dat misschien wel geprivatiseerd geweest. In alle geval, dat is nu een dochter van de BAM.
Ah, ja. Allemaal familie.
Ja. En wie zit daar inderdaad van bestuur van NV Liefkezoek?
Nee.
Jawel.
Toch niet.
Toch wel, ja.
Ook al.
Ja.
Wanneer slaapt die mens?
Dus, ja... Ja, een goede manager, hè. Dus Koen Kennis, liefgezoektunnel en ook bestuurder van de BAM. Patrick Janssens is ook bestuurder bij BAM, zag ik nu, op de jaarrekeningen. Aangesteld in 2025. Op de balans van de BAM, die ik bekeken heb, staat er dat het bestuursmandaat van Manu Klaes afloopt in 2026. Dus Manu Klaes van Staten-Generaal, die dus naar de andere kant overgelopen is.
Ja, ja, ja.
Ja, 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 toch wel. Hij moet dat...
Nee. Ja, goed, kom aan de...
Nee. Ja, maar nee, maar je moet dat duidelijk zijn over die rol die hij speelt. Hij speelt niet meer een rol als... Hij staat volledig achter het project van zoals het is. En alle communicatie van...
Daarover later meer.
En alle communicatie van Lantis. Die onderschrijft hij volledig. Dat mandaat ging aflopen in 2026, maar ik vermoed dat het verlengd is. Ja. Want dat is sowieso, je krijgt een mandaat niet voor eeuwige dagen, maar tot een bepaald punt. Liefkezoek heeft een kleine 85 miljoen inkomsten per jaar. En in de boeken staat er dan dat er al 55 miljoen kosten zijn voor diensten. Ja. Ik vermoed dat dus die tolgelden zijn, die dus dan doorgeschoven worden naar het moederbedrijf BAM en dus gebruikt worden voor het project. En dus zullen gebruikt worden voor een deeltje van die PFAS en andere kosten. Maar inderdaad, wat is het dan minder voor het hoofdproject zelf? Dat is de vraag. Maar het belangrijkste natuurlijk van al die extra kosten is dat er dus bijna 1,7 miljard extra lening moet aangehaald worden. En daarover later meer. Als we 20 minuten bezig zijn, moeten we een keer pauzeren misschien.
Ja, dat is dus nu.
Ja. En dan heb ik het over de leefbaarheidsprojecten en het haventracé en dan voilà.
Oké, even nog een muziekje. Verder.
Ja.